Zo. Ja, dankjewel voor de mooie liedjes. Zo al. Sluit erg aan bij wat ik vandaag denk ik mag delen. Maar ook hetgene wat jij sprak en ook hetgene wat jij sprak. We hebben natuurlijk geen contact gehad van tevoren. En mooi om te zien dat dat dan echt mooi bij elkaar komt. Het is Vaderdag vandaag. Ik heb vanmorgen al hele leuke cadeautjes gehad. Mijn dochter die heeft een oud t-shirt van me gepakt en helemaal met I love you vader, dit en dat. Superleuk. Dus vanmiddag bel ik mijn vader nog even op. Dat is één keer per jaar, maar wij mogen natuurlijk elke dag Vaderdag hebben. Van onze vader in de hemel. En dat is denk ik waar we het vandaag ook een beetje over gaan hebben. Want ik mag iets vertellen over discipelschap. En als ik aan discipelschap denk, dan denk ik altijd aan dat ene verhaal waarbij Jezus zijn 12 leerlingen uitzond. Israël in om te vertellen over het nieuwe koninkrijk. En voordat hij zijn discipelen uitzond, had Jezus een aantal wonderen en tekenen laten zien. Zo heeft hij in het verhaal van Petrus, waarbij Jezus liep over het water in de storm, Jezus uitgenodigd om ook op het water te lopen en in hem te vertrouwen, dat hij niet door het water heen zakte, maar naar de hand van Jezus mocht wandelen. Dat is een prachtig beeld ook voor de discipelen waarmee ze op weg konden gaan. Want ineens van luisteren naar Jezus en daar een beetje omheen lopen en dingen zien en dat geweldig vinden, ineens waren ze zelf aan de beurt om dat te doen. En dat moet natuurlijk best wel spannend geweest zijn. Dus dat beeld, dat is prachtig. Vertrouwen op Jezus en het komt goed. Jezus had Paul daarvoor ook geesten uitgedreven. En zelfs de dochter van Jairus vanuit de dood tot leven gewekt. En juist die verhalen waren super belangrijk waarmee de discipelen op pad gestuurd werden. Want Jezus gaf ze de kracht en de macht om juist dit soort dingen te doen. Geesten uitdrijven, zieken beter te maken en te vertellen over de nieuwe wereld, het evangelie. Bij de terugkomst van de discipelen hadden ze natuurlijk van alles meegemaakt. En ze hadden het woord gedeeld in Israël. Ze kwamen terug. Ze vertelden die verhalen met hem. En al die mensen die het evangelie hadden gehoord, waren allemaal op zoek naar Jezus. En bij die terugkomst had Jezus een ontmoeting met ze. Hij vertelde ze over hoe je hem kunt volgen, hoe je een volgeling kunt worden van hem. En daarbij zei hij eigenlijk twee dingen. Leg je eigen leven af en volg mij. Niet zo heel moeilijk. Lijkt het, toch? En daarbij zei hij ook, want stel nou dat je dat niet doet en je blijft voor jezelf leven. Stel dat je de hele wereld wint. Je hebt alle rijkdom van de aarde. En je sterft. Wat heb je dan? Helemaal niks. Maar mocht je morgen sterven, omdat je mijn volgeling bent geworden en je niet hebt geschaamd voor mijn woorden, dan zal ik me ook niet schamen voor jou op het moment dat je bij de Vader mag komen. Verzamel schatten in de hemel, niet op aarde. Maar ja, hoe zit het dan vandaag? Dat was natuurlijk 2000 jaar geleden. Is het vandaag wel zo anders? Dat is een vraag die bij me opkwam. En als ik die een beetje zou mogen beantwoorden, en ik schat in wat er zoal leeft bij de mensen die we vandaag de dag elke dag tegenkomen, dan komt een bepaald beeld naar voren waarbij roem en aanzien toch wel een van de belangrijkere dingen zijn geworden, denk ik. Hè? Het beeld van dat je jezelf een stadion voorstelt met allemaal mensen erin. Harde muziek, gejuich, lichtflitsen. En dat allemaal in aandacht omdat die ene voetballer het veld opkomt. of een andere ster. Je kunt het in allerlei situaties bedenken natuurlijk. Het zijn de bekende celebrities waar we het vaak over hebben. Waar we naar kijken. Ze zijn vermogend. Ze hebben sponsordeals. Ze hebben een villa. Of meerdere villa's. Ze hebben een privéjet nodig om natuurlijk van de ene villa naar de andere te komen. Want het ligt allemaal niet naast elkaar. Ze hebben luxe, aandacht, status. Ik denk dat dat de mensen zijn van vandaag de dag die de hele wereld in hun bezit hebben. Wanneer zo'n iemand langsloopt, zie je de menigte eromheen grijpen naar een telefoon om even dat selfie te maken. Toch nog even dat handtekeningetje vragen, want ja, je wilt even aangeraakt worden door grootheid voordat je weer teruggaat naar de waan van de dag. In de tijd van Jezus waren dat, denk ik, de Romeinen, wat natuurlijk de onderdrukkers waren, de fysieke onderdrukkers. Maar misschien kunnen we dat beeld ook wel terugzien in de Joodse leiders van die tijd. Die echt aanzien hadden, helemaal binnen het volk Israël. En ook vandaag de dag zijn we denk ik op zoek naar bevrijding. Maar ja, wat voor bevrijding, vraag ik me dan af. We hebben alles toch al. Laten we die camera nu eens draaien. Wat ligt hier nou aan ten grondslag? Ik denk dat het onder andere het moderne humanisme is, wat ze wel eens vertellen. De verlichting, zo'n beetje 100 jaar, waarbij de mens zich losmaakt van God, het zelf wil gaan doen. De mens staat centraal, niet God. Misschien nog bij kerkelijke gemeentes, andere religies. Maar als we naar het moderne Westen kijken, dan is het toch wel dat wat de mens centraal stelt. Ze zeggen, ik wil zelf bepalen. Ik ben eindelijk vrij en verlost. Ze jagen eigen geluk na. Alles draait om beleving. Zijn wie je wilt zijn. Je eigen waarheid hebben. Ze zijn vooral gericht op zichzelf. En deze hele maatschappij is gericht op het individu, niet meer op de groep en niet meer op het gezag wat daar buiten staat. Het doel van het leven is geld verdienen, plezier maken, zoveel mogelijk genieten, eruit halen wat erin zit. En op zich, ja, klinkt dat wel lekker natuurlijk ook. Dat is waar waarschijnlijk het zo makkelijk blijft plakken. Je hart volgen, jezelf groot maken en succesvol zijn. Dat is wat we nastreven. Maar Jezus vertelde ons dus het tegenovergestelde. Volg niet je eigen hart, maar volg hem. Hij is het beeld van de morele wet, om het dan zo te zeggen. Je eigen hart is bedriegelijk. Jezelf groot maken. Jezus leerde ons dat je jezelf juist nederig moest maken. Niet zelf succesvol zijn, maar de ander dienen. Het zijn mooie namen en het klinkt altijd lekker, net al gezegd. Het gaat om de rechten van het individu, dat staat centraal. Vrijheid van identiteit, zelfontplooiing en de universele rechten van de mens noemen we het. En is dat nou slecht? Nee, absoluut niet. Er zit een hele goede kant aan en ik ben blij dat we het hebben. Alleen het is een systeem in opbouw waarbij de mens centraal staat en God buitenspel is gezet. De mens wordt tot God gemaakt, in die zin. En dat is niet voor het eerst dat we dat zien. Dat is niet iets van de afgelopen 100 jaar. In de oudheid zagen we het ook al. Daar is het humanisme ook begonnen overigens. 800 jaar voor Christus, al heel oud. En als we nog een stukje verder teruggaan, dan kennen we allemaal het verhaal van de Toren van Babel. Waarbij de mensen het ook wel zelf dachten doen, de toren te bouwen zonder God. 2300 jaar voor Christus. En we kunnen nog verder terug in de tijd. Het verhaal van Kaïn en Abel. Waarbij Kaïn, nadat hij zijn broer dood had geslagen, vluchtte naar het land van Nod om daar zijn eigen stad te bouwen. zonder God. 4000 jaar geleden, 4000 jaar voor Christus. Maar niet alleen in de geschiedenis, het is ook aan het einde van de Bijbelse tijdlijn. Daar wordt gesproken over de antichrist. Wederom, anti, tegenovergestelde, of een vervanging van, Christ. Een vervangend systeem van datgene wat Christus ons heeft geleerd en laten zien. De mens verheft zich boven de schepper. Dat is van alle tijden. Ik dacht altijd dat de antichrist een herkenbare vijand was. Iemand die op een gegeven moment op het toneel verscheen. Gevaarlijk. Status, aanzien. En daarbij dacht ik altijd van, nou ja, daar ga je toch niet aan meelopen. Het is toch duidelijk dat... Alleen het beeld wat ik net schetste... Is denk ik meer realiteit. Het is een geest die door deze tijd heen waait. Het is de wolf in schaapskleren. De geest waar we denk ik allemaal door zijn beïnvloed. Eén voorbeeld. Kijk ik een beetje naar mezelf. Waar laat je je door beïnvloeden? Wetenschap is een hele belangrijke. Experts aan tafel van talkshows, de media, instituties. Alles wat daar vandaan komt, wordt al heel snel als waarheid aangenomen. En het woord van God als tweede gezag. Zolang het in lijn ligt, nou, dan geloven we er allemaal in. Dan is de Bijbel waarheid. Maar eigenlijk zou dat natuurlijk andersom moeten zijn. Alle dingen moeten getoetst worden aan de Bijbel. Bijbel als hoogste gezag. In de Bijbel wordt dit beeld ook wel de mammon genoemd. En als je de Bijbel leest, dan staat daar eigenlijk dat de mammon de afgod van het geld is. Maar het is breder. Het is het obsessief najagen van de dingen die ik net noemde. Maar dan ten koste van morele waarden. Van de waarden die God ons meegeeft. Het maakt je verslaafd aan geld, inderdaad. Maar ook aan bezit. Status, controle. Macht, roem en aanzien. Het is gericht op het ik in jou. Om de ik zo groot mogelijk te maken. En dat verhaal zagen we natuurlijk beginnen in Genesis. Bij Eva en de slang. Er was niks aan de hand totdat de slang voorbij kwam. En het ik in Eva aansprak. Als jij van deze appel eet, zul je net zo groot worden als God. En heb je hem feitelijk niet meer nodig. Nou, we weten allemaal waar dat heen is gegaan. Adam volgde. In dit systeem wordt materiële voorspoed verward met de zegen die we krijgen van God. Succes is belangrijker dan dienstbaarheid. Het is de tegenstander van Gods koninkrijk. Het stelt zich op als een God en het eist aanbidding. Zoals net al benoemd, heeft Jezus ons geleerd... Niet rijk te worden aan schatten op aarde, maar juist aan schatten in de hemel. Schatten op aarde die vergaan, die rotten weg, die worden gestolen. Maar de schatten in de hemel die we opbouwen, die zijn voor eeuwig. Ik lees even een stukje voor uit Matteüs 6, vers 24. Dat gaat over de mammon. Je kunt niet trouw zijn aan twee bazen tegelijk. Want je zult altijd meer liefde hebben voor de een dan voor de ander. Je zult altijd meer respect hebben voor de een dan voor de ander. Je kunt dus niet tegelijkertijd voor God en voor het geld leven. En in bepaalde vertalingen staat hier dus niet tegelijkertijd voor God en voor de mammon leven. Die twee beelden conflicteren met elkaar. Die kunnen niet tegelijkertijd evenveel aandacht krijgen in ons leven. Jezus heeft vertelt, onder andere Lucas 8, Lucas 9, dat elk mens licht kan uitstralen. En daarbij zegt hij, doe wat God wil en je straalt licht uit. Dus dat betekent het ook. Doe je niet wat God wil, dan doof je uit. Dus de vraag aan ons is, wat doen we eigenlijk met de talenten die we hebben gekregen? Wie dienen we daar nu mee? De mammon of de Heilige Geest of de Heilige Geest van God? En laten we nou even kijken wat het ons tot nu toe heeft opgeleverd, die laatste 100 jaar. Ik bedoel, als je shownieuws aanzet, dan komen die celebrities ook allemaal op naar voren. En je hoort eigenlijk niet anders als, die zit in een depressie, die heeft weer ruzie gemaakt met die. Leegte en angst overheerst daar. Die is vreemd gegaan, die ligt weer in echtscheiding. Allemaal resultaten die voortkomen uit zelfliefde. Niet uit de liefde die van God komt, maar uit zelfliefde. Het ik. En zelfs als dat zelfdestructie tot gevolg heeft, gaan we daar blijkbaar mee door. Het wordt ook normaal gevonden bijna. Het is een stukje dopamine-effect, denk ik. Wat je heel erg vaak terugziet ook in de verslavingszorg of mensen die verslaafd zijn. Ze zijn continu op zoek naar kortstondig geluk. En dat ontwikkelt een stofje in je hersenen, dopamine-effect, waarbij ze intens gelukkig zijn, maar dan voor een hele korte periode. Dat dooft uit en je moet weer op zoek naar een nieuw geluk. Naast die grote ster waar we het net over hadden, daar staan vaak kinderen. Kinderen die zich vergeten voelen. Of partners die zich eenzaam voelen. Ze staan in de schaduw van de ster. Ze bestaan om te dienen totdat ze niet meer nodig zijn. En soms helaas wel eens vervangen worden. Zet shownieuws maar aan. En die mensen die in die schaduw van die sterren staan, die worden ook nog eens elke dag geconfronteerd met vormen van media, sociale media, die ze elke dag opnieuw vertellen dat ze nog steeds niet die identiteit zijn als wie dat wereldbeeld continu aan ons oplegt. Misschien dat ze het ook nooit zullen worden. Die mensen zijn gewond geraakt, verloren, ze voelen zich onzichtbaar, angstig, lijden onder prestatiedruk, zijn zich continu aan het vergelijken met anderen en lopen ook continu rond met de vraag van wie ben ik nou eigenlijk? Ze proberen zichzelf te vinden, maar ze blijven maar zwerven en zwerven. Mee met de waan van de dag. Sommigen zijn zelfs moe van het leven. Soms is het zelfs al zover dat ze er ook uit willen stappen. Het is gewoon realiteit van vandaag de dag. En die ster, zonder het te weten, is die zelf ook slachtoffer. Misschien niet bewust. Hij ziet het misschien zelf niet eens. Of zij, kan natuurlijk ook. Meegezogen in de geestelijke realiteit. Het ik centraal. Offers van anderen, die zijn vervelend, maar onvermijdelijk. Onvermijdelijk om dat hogere doel te halen. Eigen succes. De uitleg die er nog wel eens bijgegeven wordt, is van, ja, maar mijn hele schaduw en mijn hele kring om me heen plukt toch ook de vruchten mee? Dus wat is nou het probleem? Het is een systeem dat je ziel leegrooft en uitput. Waarbij mensen op zoek gaan naar het volgende shotje kortstondig geluk. Even wat feiten. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, heeft onderlaatst een artikel geplaatst waarin ze hebben aangegeven dat de hoeveelheid angst nog nooit zo is toegenomen als in de laatste decennia. van 1990 tot 2019 is het aantal angststoornissen met 55% toegenomen. En in het eerste COVID-jaar is dat nog eens een keer met 25% toegenomen. Het is nog nooit zo hoog geweest als vandaag de dag. Dit zijn er zoveel dat het geen abstracte cijfers meer zijn. Dat ben ik, dat zijn jullie, dat zijn wij. Dat is onze familie. Mensen uit onze gemeente, mensen uit andere gemeentes, mensen die hier in Tiel wonen. Het is een heel erg groot probleem die we hebben ontwikkeld met elkaar. En Jezus weet dat. Jezus weet dat jij misschien wel zo iemand bent die wordt weggedrukt in de schaduw van iemand anders. Jezus weet dat jij wel misschien diegene bent die continu op zoek is naar dat nieuwe dopamine-effect. Wetende dat het wellicht iedere keer niet genoeg is. Jezus doorgrondt het. Hij ziet dat. Hij ziet jou. Hij doet ons de volgende uitnodiging. Kom naar mij, alle die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Nou, dat is een prachtige belofte natuurlijk. Die één op één aansluit met het probleem wat we vandaag de dag hebben gecreëerd met elkaar. Mensen bij Jezus brengen is het doel van ons leven. Niet het najagen van geluk. Het bouwen van je eigen koninkrijk. Mensen bij Jezus brengen. Dat is onze opdracht en het doel van dit leven. Ontdekken wie we echt zijn als Jezus onze identiteit vormt. Niet langer gevormd door de mammon, of niet langer gevormd door het beeld dat anderen ons opleggen, maar gevormd door het beeld van Jezus, wie Hij wil dat wij zijn. En op het moment dat je je hebt laten vormen door Jezus en dat je voor Hem hebt gekozen, dan kan je die getuigenis ook delen met mensen om hun bij Jezus te brengen. Net zoals dat de 12 discipelen hebben gedaan. Niet doven, maar stralen. Het licht van Jezus uitstralen op andere mensen. Getuig van Hem. Vertel over Hem. Vertel wat je weet van Hem. Maar misschien nog wel belangrijker, vertel aan de mensen wat Jezus voor jou heeft gedaan. En dat het voor jou geen andere mogelijkheid is dan dat met andere mensen te delen. Omdat je het iedereen gunt om die schat te vinden. Vers uit Matteüs 28. En Jezus kwam naderbij en sprak tot hen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En hun te leren alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Prachtige opbouwende tekst natuurlijk. Die opdracht die Jezus ons geeft is nooit individueel bedoeld. Dat is ook de reden waarom hij zijn discipelen 2-on-2 uitzond. Zodat ze elkaar kunnen opbouwen, zodat ze van elkaar kunnen leren. Zodat ze elkaar kunnen discipelen. Geef het evangelie door. Geef de boodschap van Jezus door. Schaam je niet voor zijn woorden. Maar straal juist zijn licht uit. En de Heilige Geest doet de rest. Discipelschap gaat over 3 fases. Namelijk de fase van het luisteren, het zien en het leren. De fase van het toepassen. en de fase van het doorgeven. En in het leven van Jezus kunnen we zien, of eigenlijk kunnen we aan het leven van Jezus zien dat dat als metafoor kan dienen, hoe dat dan gaat. Het luisteren en leren heeft Jezus natuurlijk in eerste instantie zelf gedaan, toen hij nog kind was, tot op het moment dat hij zijn eerste wonder deed. Jezus koos zijn discipelen zelf uit en zij hebben zijn koninkrijk mogen ervaren, zijn wonderen mogen zien, de tekenen van de tijd mogen zien. Ze luisterden naar zijn waarheid. Ze wisten op dat moment ook nog niet welke rol ze zelf moesten spelen. Gelovigen in deze tijd doen eigenlijk hetzelfde. Ze bidden, ze lezen de Bijbel, ze praten met elkaar over God, ze luisteren naar preken. En dan komt de toepasser, vanaf het eerste wonder van het leven van Jezus. En natuurlijk alle wonderen en tekenen die hij tijdens zijn bediening op aarde heeft gedaan. Onze keuzes worden bepaald naarmate wij leren zien, maar ook gaan toepassen. Onze relaties worden anders, onze houding wordt anders. Onze keuzen worden anders en onze daden worden anders. We zitten in een transitiefase. Het dienen van de mammon naar erkenning, naar het dienen van God. Gebeurt ook vaak niet van het een op het andere moment dat het in één keer goed gaat. Het is een transitie. We willen God de Vader dienen. Het is met vallen en opstaan en leren van je fouten. Maar de Heilige Geest zal je altijd te hulp schieten. En dan komt de laatste fase, het doorgeven. Jezus gaf natuurlijk zijn bediening al door aan de 12 discipelen. Waarbij hij ze Israël inzond en later met de 72. Maar ook, Jezus gaf letterlijk zijn leven voor jou. Hij maakte zichzelf klein, zodat jij op kon staan. Dwars door zijn lijden heen had hij jou op het vizier. Jezus aannemen, Jezus volgen is gelijk aan zijn offer aannemen. Sterven aan je oude ik. Sterven aan datgene wat de mammon in je heeft opgebouwd. Hier gebeurt ook de echte bekering. We sterven aan de oude mens dat nog gericht is op het ik. Vaak gebeurt dat ook in situaties waarbij mensen er echt helemaal doorheen zitten. Het is ook niet deze volgorde die van belang is. Mensen die echt in de put zitten, krijgen de uitgestoken hand van Jezus. En als ze die aangrijpen, dan komt de heerlijkheid hen tegemoet. Dat is de reden waarvoor discipelen zo belangrijk is. Wij moeten elkaar discipelen, zodat wij elkaar kunnen opbouwen. Zodat we de boodschap kunnen overbrengen naar die mensen die Jezus nog niet kennen. Zodat ze ook op hun beurt hetzelfde kunnen doen. En we op die manier het koninkrijk op aarde helpen brengen. Dus wat we nu weten, is hoe de geest van deze tijd eruit ziet. De wolf in schaapskleren die ons allemaal heeft beïnvloed. De schade die het aanricht. Maar ook welke uitnodiging Jezus ons doet. Vooral aan hen die Jezus nog niet hebben gevonden. Dat de opdracht van de gemeente is om meer discipelen te maken. En hoe we dus in geestelijke volwassenheid kunnen groeien. Groeien in discipelschap. Amen.